Goedemorgen en op deze vroege zondagmorgen van harte welkom bij Hour of Power. Het is 10 mei en dat betekent het is vandaag moederdag. En laat je moeder weten dat je van haar houdt. Ga op bezoek, neem een bloemetje mee. En als je moeder helaas hebt verloren, herdenk haar in dankbaarheid. Bobby Schuller spreekt over een bijzonder thema en daarmee begint hij ook een nieuwe serie. Wat het is om volgeling van Jezus te zijn. En hij interviewt John Townend. 40 jaar lang was hij internationale directeur van Hour of Power. Nida Whittaker zingt met haar dochters. En Michael Schitschel, de reservedirigent van het koor van Hour of Power, zingt ook. En ik heb een bijzondere gasten hier. Ze is 82 jaar jong, een sprankelende persoonlijkheid. En zij vertelt over haar kinderen, 16, die ze heeft geadopteerd en die nu haar eigen kinderen zijn. Welkom bij Hour of Power.
From Shepherd's Grove in Garden Grove, California, welcome to the Hour of Power with Bobby Schuller. Discover the face and voice of positive Christianity to the world.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning.
We're so glad that you've come today to celebrate with us here at Shepherd's Grove. Welcome to all of you watching on television on the Hour of Power. We're so glad that you're joining us wherever you are. Can we give a hand to our television congregation that's joining us today? Turn around to those who are standing next to you, greet them warmly in the name of the Lord, and say, God loves you, and so do I. You may be seated. In preparation for Bobby's message today, hear these words from the Gospel of Matthew. As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Follow me,
he told him, and Matthew got up and followed him. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners." This is the word of the Lord.
I walk with God from this day on. His loving hand will lead me on. I pray to Him this humble plea. Help me, Lord, come closer to me. I walk with God all day, all night. Why should I fear while He's on my side? His love will stay forever, and He'll forsake me never. Not fail me. I'm weak, but my Lord is strong. He watches over me all day long. I walk with God, He takes my hand. I talk to God, He understands, hears every word I say to Him, and He knows what's in my heart as I pray. Lord God,
it's really an honor to welcome back John Townend to Shepherd's Grove and to Hour of Power. He's been with this ministry for years and years and years, and has made such a huge impact, especially on our influence internationally. John has been actually our interim chief operating officer and working closely with me personally to even bring this ministry to the next level, and has done an amazing job even in the 6 months, and is now going into retirement. And so we're going to take some time, just a couple minutes, to hear from John, hear a little bit about his story, and to just thank him for all the hard work he's done. In fact, can we do that now and just say thank you for the great work? John, so great to see you. John, tell me, I mean, how did you get into this role? How did you begin with the ministry?
Well, I first began with the ministry, Bobby, back in 1975 when an Australian couple came in, Christians, business people, Bill and Elsie Baker. And they said they'd been watching the programs I'd been producing, which were for Christian television in Australia. They said, "We've got something much better than that." And they showed us Hour of Power. And within a year, we had it on air in Australia, in Sydney. It was the first time Hour of Power had been shown outside the US on a foreign station. So I think that in October 1976 was really the birth of the international ministries, and it's been growing since then.
And really, at that point, there really wasn't an international ministry.
No.
And now we are all over the world. We have 11 international offices that then branch out into various countries.
Well, that's exactly right. And the international ministry works because we have this wonderful team around the world. And they work out of 11 offices, as you say. But most, it seems that there is not a country in the world that can't somehow find Hour of Power now.
Yeah.
And so those, the international offices is the ground base for the Air Force that takes the Hour of Power, however it is, through internet, satellite, cable, whatever TV, and it's reaching people and making a dynamic impact on people everywhere.
You know, John, for me, I didn't understand, growing up as a Shuler, I didn't understand the tremendous impact Hour of Power was having actually until I met up with our international ministries and had the opportunity to go and meet people in Holland, Germany, and different places of the world, and people that just said, this is my church. I can't find a good church in my area. And I've become a Christian. I've grown in my faith. Dr. Shuler saved my life. I mean, you hear so many of these types of stories, powerful, powerful stories that transform me. You must hear that all the time.
I think the greatest satisfaction I ever have with Hour of Power is going into the room where the mail, emails, now telephone calls come in, and you listen to the individual stories of people.
Yeah.
And you see how Jesus is working in people's lives one-on-one.
Mm-hmm.
Whatever their challenge is, you hear it and they tell you, and the way in which Hour of Power actually made a difference. And I think the wonderful thing is that while people will watch Hour of Power, they come connected, they realize their spiritual need, they see what you're doing here, they see this wonderful example of how a Christian family can work and grow and be together and have fun and hear a serious message and start to know and love Jesus, then they say, hey, how can I become part of a community like this? So they go out and they start finding churches. And
yeah,
the best stories we have is, sorry, I can't support you anymore. I found my own local church and they really have a desperate need. Seems like all churches have a desperate need, but, they want to help. But that's the way in which, I believe Hour of Power is helping so much in everyone's life. We give them the direction to go out, find that church, become part of a congregation.
Do we have any international viewers who are here visiting? Would you mind standing? We'd love to see you if you're here. I know we have some Germans. There's a couple Dutch people I met this morning. All right. Hold on. Keep standing. Hold on. Stop clapping. Where are you all from? Canada, okay, and from the middle, where are you guys from?
Holland.
And looks like we have a whole delegation. Where are you guys from? Augsburg, Deutschland. Well, John, we just thank you so much for the incredible amount of work that you've done. Your contribution has been invaluable.
Well, Bobby, it's been an absolute God blessing, I can tell you, all through my life, the way in which the ministry impacts you personally, you meet people, the team we have around the world, each one of them are devoted Christians, they love the ministry, and they are there because, like the people you meet in the congregation, they believe that what's coming from this campus is absolutely the way forward, the answer that Jesus means them to hear, and we're so delighted that from Dr. Shuler, through the generations, we have Bobby Shuler.
Oh, sure. This isn't about me. This is about you. And
one minute.
And so again, can we just say thank you to John for all the hard work he's done and congratulate him. Thank you, John.
I think I'm going under, part the waters, Lord. When the waves are crashing round me, calm the seas. When I cry for help, oh, hear me, Lord. Hold on your hand, touch my life, calm the raging sea in me.
En dat was Nida Whittaker. En we kennen haar, of velen van u, van het kerstconcert in de Eusebiuskerk in Arnhem, waar ze samen met haar dochters prachtige Christmas Carol zong. En zo regelmatig is ook te zien in Shepherd Grove. Het prachtige, ik heb u elk uur, elke dag nodig. En mijn gast van vanmorgen, die kan dat beamen. Eva Wongso-Simuto. Heel hartelijk welkom. En ik heb enorme bewondering voor je. Je bent 82, je hebt een fascinerend levensverhaal. Je hebt 16 aangenomen kinderen die je ook hebt opgevoed, opgevangen. En waar begint het leven van die jonge Eva?
Het leven uiteraard begint bij mijn geboorte. Maar ik ben helemaal zonder geloof opgevoed en vroeg mezelf af of God wel bestaat. Maar op een gegeven ogenblik had ik zoiets van, het zou best wel leuk zijn als er een God bestond die meer kon dan ik. En ik was een beetje op zoek gegaan daarna. En op een dag, het was carnavalstijd, ik was een jong meisje van 17. Ik wilde feesten en leuke dingen doen. Dus ik dacht, ik ga naar het carnavalsfeest en bij mijn outfit, daar zou de mooie grote goudkleurige oorbellen passen. Dus ik ging daarna op zoek. Ik kwam in een winkel en een vriendelijke, stralende jonge man bediende me daar. En terwijl ik bezig was die oorbellen uit te zoeken, toen zei hij tegen me, ga je naar de carnaval? Ik zeg ja. Hij zegt, weet je dat God nog iets veel beters voor je heeft dan carnaval? En ik dacht, hallo, jonge man, God. Ik was verbouwereerd. En hij vertelde toen dat hij zijn leven aan Jezus heeft gegeven en dat hij sindsdien heel gelukkig was. Nou, toen ik aan het afrekenen was voor de oorbellen, toen zei hij nog tegen me, als je naar zo'n feestje gaat, dan kan je best amuseren, het kan leuk zijn, maar als je thuis komt, dan is je hart leeg. En ik dacht, die jongen heeft gelijk, het is waar. En dit heb ik dus onthouden. God kan je iets beters geven dan carnaval en je hart blijft leeg. En ja, om een lang verhaal kort te maken, ik dacht eerst, ja, zal het wel waar zijn? Maar toen kwamen buren bij ons wonen, nieuwe buren, en die vertelden ook van dat soort verhalen. En ja, toen dacht ik, misschien is het wel waar dat God een persoonlijke relatie met ons wil. En ik werd toen uitgenodigd voor een fietstocht en ik dacht, nou ja, vooruit, dat is leuk. Dus ik ben meegegaan en ineens zag ik die jonge man daar uit de winkel. En ik was heel erg onder de indruk hoe ze met elkaar omgingen en zo vrij ook gingen bidden en uit Gods woord lezen. Daarna werd ik uitgenodigd, want ze hadden ontdekt dat ik gitaar kon spelen. Ik werd uitgenodigd om in zo'n gospelband mee te spelen. Er kwam een evangelist, ik wist helemaal niet wat dat was. Maar ik speelde toen al mee. En tijdens die samenkomsten werd mij duidelijk dat ik de Heer Jezus nodig had. En dat ik vergeving van zonde nodig had. En op een dag heb ik die beslissing toen genomen. Ik was net 18 geworden. Ik heb toen de Heer Jezus in mijn leven toegelaten. En sindsdien is er zo'n geweldige verandering gekomen. Een totale vernieuwing eigenlijk. Ik kreeg gelijk het verlangen om God te dienen.
Je bent naar een bijbelschool gegaan in Zwitserland. En dat was eigenlijk een wonder. Je hebt daar veel geleerd. Wat ben je toen gaan doen?
Nou, ik ben toen naar Suriname gegaan.
En waarom?
Omdat ik door God zo meende geleid te zijn.
Die zei tegen jou, ga naar Suriname. Dat hoorde je.
Nee. Ik was eerst van plan om naar Japan te gaan. En op een gegeven ogenblik kwam er een leraar over Zuid-Amerika ging praten. En ik kon dat niet meer kwijt. Dat had zich zo vastgezet in mijn binnenste. Ik kon het niet verklaren. En toen uiteindelijk zei ik, ja heer, oké, dan ga ik naar Zuid-Amerika. En waar zal het zijn? En toen kwam er weer een zendeling uit Suriname die daarover vertelde. En ik wist ineens, dit is het.
En in Suriname is eigenlijk je avontuur begonnen?
Ja, het grootste avontuur. Ja, inderdaad. En we hebben heel veel daar mogen doen op allerlei vlak. Maar uiteindelijk hebben we dus de nood van de dumpkinderen gezien in Suriname. Kinderen die gewoon in de steek gelaten worden, uitgezet worden, in het ziekenhuis achtergelaten worden. En de ouders zijn niet meer te vinden. En wij hebben toen gemeend om zulke kinderen te helpen. Want
samen met je man Wim, hè?
Samen met mijn man Wim, ja. Ik heb mijn man in Suriname leren kennen. We hebben ook 3 eigen kinderen, 2 zonen en een dochter.
Wat triggerde jou nou? Want je kunt ook natuurlijk zeggen van, ik zie kinderen, dumpkinderen. Ach, en ik ga ze eens wat eten brengen of bemoedigen. Maar je nam ze in huis.
Wij namen ze in huis.
Weet je nog de eerste? Eerste
ja.
Kind?
Er kwamen direct 5. Ja.
Jij denkt in het groot.
Ja, wij hebben die... 3 hoorden bij elkaar en 2 ook weer. Zo is dat eigenlijk gebeurd. En daarna kwamen nog 1 voor 1 kinderen erbij. Maar wij hebben ze bij ons in ons gezin opgenomen. Omdat wij de mening toegedaan waren, die kinderen die gedumpt zijn, zijn zeer zwaar beschadigd. Emotioneel zeker, maar ook vaak lichamelijk. En daar is meer nodig dan een bord eten en een stuk kleding en een bed. Ze hebben heel veel liefde nodig, acceptatie. En dat is vaak een lange weg voordat ze daarmee zelf kunnen omgaan. En ze hebben met zoveel afwijzing te maken gehad. En wij zijn dus daarmee aan de slag gegaan. En elk kind heeft zijn eigen verhaal meegebracht uiteraard. En
naast je zit Lisa. Lisa is ook zo'n verhaal. Want tot haar 9e wilde ze eigenlijk niet praten, kon ze niet lachen. Getraumatiseerd.
Heel zwaar getraumatiseerd. Het kwam uit door alcoholverslaving. Ik heb haar gevonden in een hok. Waar ze een jaar oud was en maar 3 kilo woog. Ze was helemaal niet gegroeid. Totaal verlamd van top tot teen. En ze staarde naar nergens.
En dit was het.
Dit is het resultaat. Het grootste wonder dat God heeft gedaan in haar leven is inderdaad op 9-jarige leeftijd. Want ze had nooit gehuild. En ze kon ook niet echt lachen, blij zijn. En al haar emoties waren dood. En wij hebben steeds ervoor gebeden en geloofd dat God die de emoties geschapen heeft, dat ook tot nieuw leven kan brengen. En op een dag gebeurde het zomaar dat ze ineens een snikken uitbarstte, terwijl ze nog nooit gehuild had. En we moesten haar echt troosten. En toen begon het gevoel te komen. En ja, ze is mijn lieve dochter die nu straalt, een stralende jonge vrouw geworden is. En we zijn heel trots wat ze heeft bereikt, want ze had ook behoorlijke verstandelijke beperkingen. Maar ze doet het heel goed in de maatschappij. En ze heeft de Heer Jezus ook in haar leven toegelaten. En we zijn gelukkig met elkaar.
Ja, want Lisa, jij zorgt ervoor dat heel veel mensen elke dag een stukje eten krijgen.
Ja.
We gaan niet zeggen waar, We mogen geen reclame maken, maar ik zie de trots die jij hebt voor, en de liefde voor Risa. En die heb je natuurlijk ook voor alle andere kinderen. Want jij ziet ze niet als, wat we dan zeggen, pleegkinderen of aangenomen kinderen. Het zijn jouw kinderen.
Ja, het zijn onze kinderen, inderdaad.
En dan praten we over 16 kinderen.
In totaal, met onze eigen kinderen samen, ja.
Ja, wat een groot gezin.
Ja.
Je bent nu 82 jaar jong.
Ja.
Wat is je droom?
Mijn droom is dat mijn boek de wereld verovert.
Zo.
Ja, je moet toch groot dromen. En het is al aardig op weg. Ja.
Het is in het Engels vertaald.
Het is nu in het Engels vertaald.
Ik vind je zo bij de hand voor 82.
En nu, het is al in Indonesië, om te bekijken of het in het Bahasa Indonesië vertaald kan worden.
Ja. Op je boek staat El Shaddai.
Ja.
Wat betekent dat?
De God die alles kan.
En voor wie niets onmogelijk is.
Ja.
Want, dat vind ik leuk, daar zit je hier ook. Je kwam terug naar Nederland. Ja. Je had nog niet een kerk gevonden waar je bij aansloot. En je ging Out of Power kijken.
Ja, inderdaad. En ik werd er heel erg door gezegend. En ik ben ook gelijk boeken gaan aanschaffen van dokter Schuller.
En, helaas, hij overleden.
Ja, dat heb ik pas gehoord. Ja. Die man was tot zo'n grote zegen, ook voor mij persoonlijk. If you can dream it, you can do it. Als je het kan dromen, dan kan je het ook doen. En daar ben ik voor gegaan. En dat heeft me de moed gegeven om dit boek te
Vanuit
schrijven.
Vanuit je geloof, hè?
Alles wat ik doe, doe ik met de Heer. En zonder hem doe ik eigenlijk niets. Als ik, ja, echt waar, tot in de kleine dingen. Ik ben steeds in gesprek met God. En ik denk dat het ook komt, die relatie met God komt door elke dag een tijd te nemen om Gods woord te lezen, te mediteren daarover en te bidden. En dan kan je dag niet meer stuk. Dat is mijn ervaring. En dat zou ik ook aan de kijkers willen zeggen. Geloof, echt geloof, is iets anders dan met een vroom gezicht in de kerkbank te zitten en bang te zijn voor een God die je alleen maar gaat straffen en achter je zonde aanloopt. Jezus is voor onze zonde gestorven, we hebben vergeving, we mogen blij zijn erover en dankbaar. En het geloof is een geweldig ding, het maakt je blij, het geeft je vrede, het neemt alle angst weg. Ik zou willen zeggen, ga met God aan de slag, probeer het eens. En de kijkers die God al lang kennen, zou ik willen adviseren om veel meer van die God te verwachten. Want hij is werkelijk de God die alles kan. Niets is voor hem onmogelijk. En ja, daarom heb ik dit boek ook geschreven. Dit boek vertelt over kleine en grote dingen waar God werkelijk, waar te zien is dat God werkelijk alles kan, tot een postzegel die precies op tijd kwam. Echt waar.
Of toen er geen eten meer was in huis, dat de degen des hels voor reed, of noem maar op. Je boek staat vol met van die prachtige verhalen. De Bijbeltekst uit Jesaja, waar staat: zij die de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Ze zullen opstijgen als met de vleugels van een adelaar.
Ja.
En dan staat er ook bij dat ouderen niet moede of mat worden, omdat ze gedragen worden.
Ja,
Nou, het is voor jou geschreven door Jesaja, denk ik.
Ja, echt waar. Ik geloof dat ook. Ja, ik geloof dat met mijn hele hart en ik ervaar het dan ook. Ik voel me nog lekker fit. Bij wijze van spreken kan ik...
Leuke moeder, hè? Het is vandaag...
Moederdag.
Ja, dus ik ga jullie alle twee een cadeautje geven. Ik geef jou voor altijd Gods liefde kennen. Prachtig geschenk. Okay. Met drie boekjes van Bobby Schuller.
Dank je wel.
De kleinzoon van de dominee waar jij vroeger bent naar gaan kijken.
Ja, staat, klopt.
Ja,
ja, ja.
15 jaar, hè? We hebben bijna 850
afleveringen.
Leuk, hè? Hey, en voor jou ook iets. Kijk, een mooi kettingje. Een moederdag cadeautje. Love is an action. Nou, dat hoort bij moeder Eva. En hier staat op: acting happy glorifies God. Ja. Wat zeg je dan?
Geweldig.
Oh, ik dacht amen.
Ja, amen kan ook.
En a smile, die is goed. Kijk eens even.
A smile is holy. Yes.
Yes.
Yes. That's true.
Oké, nee, voor jou geweldig.
Met deze gelegenheid.
Leuk en hartelijk en plezierig. En we hebben ook nog gelachen.
Ja, zeker.
En een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Zo is het.
Goed zo.
Amen.
Oké, ja. En met deze amen gaan wij naar Amerika. Maar voor die tijd hebben we nog een mededeling.
Als kind voelde ik dat niemand van mij houdt. Ik ervaar geen liefde. Ik dacht dat mijn ouders me echt haat. En als je bij iemand in de ogen kijkt, als klein kind van 4 of 5, en je ziet alleen haat in iemands ogen, en hij vertelt, jij bent niks waard, jij bent een heks, jij bent een koe, dan begin je na een paar maanden, na een paar jaar, dat te geloven. En ik was heel vaak in een kast gegooid, onder een trap, soms voor dagen, in het donker. En als je daar zit, en alles is donker, en er wordt geschreeuwd, ik haat jou, dan zit je te denken, is dit mijn leven? En ik begon te denken, eigenlijk wil ik dood. Ja, dat was mijn leven als kind. En ik wil zo graag dat mensen ook Gods liefde kunnen ervaren. Dat hij hoeft niet meer zo in pijn rond te lopen. Ik geloof in liefde, omdat ik dat heb ervaren in mijn leven. En dat heeft mijn leven geholpen en hoop gegeven. Gods liefde betekent voor mij heel veel, omdat zonder Gods liefde, dan was ik hier nou niet. En op de tweede plek heb ik hoop in mijn leven gekregen en dat hoop is veranderd tot vreugde. Ik ben Jane Lesonde en ik geloof in liefde.
U zag het aangrijpende verhaal van Jane Lesonde, die ik eerder hier ook mocht interviewen. En beide verhalen kunt u terugzien op onze website www.hourofpower.nl. Het is Moederdag, ik heb het al gezegd. En nogmaals een felicitatie voor deze Moederdag aan alle moeders voor hun liefde en bewogenheid voor de kinderen. En speciaal voor de moeder zingt Nita Whittaker met haar 2 dochters. En dat is een lied wat onvergetelijk mooi is.
So many dangers and toils of this life, I have already come, and he keeps on giving the grace and the strength to just keep pressing on. A promise, and I am gonna stand on every word His holy word has said, and holding His hand, I have no fear. Whatever lies ahead.
Thank you, guys. That was amazing. And that's a good message, too. You are going to make it. Many of us, we just need to hear that sometimes. When we get stuck in a rut in life, we get these health problems or money problems or family problems, we think, I can't make it. And it's a good reminder that we serve a good God who will carry us through. Today, I want to talk, we're beginning a series called Follow the Rabbi. And we're going to take some time over the next few weeks to dig into the parables of Jesus and use a narrative, even our imagination, to remember many of the stories that are told in the Gospels so that we can sort of, like the disciples, find ourselves following and sort of living in Jesus' world. Before I get to the passage today, I want to tell a story. I think my dad mentions it at the beginning of one of his books, Walking in Your Own Shoes. When my grandpa, Schuler, when he was a boy, I was like 9 or 10, he was a terrible farmer. And his brother used to tease him about it all the time. His father, my great-grandfather, Anthony, used to pray that someday in the Schuler family, there would be what they called a domine. Now, in the Dutch communities of the Midwest, they would speak a mixture of both Dutch and English. There would be these farming communities that were deeply religious. And even though it was under the governance of the state or under the governance of Washington, D.C., and they had laws and things, there was sort of an undergirding religious law that those Dutch people who lived in the 20s, 30s, and 40s in these little Dutch farming communities, that even though they could go to the local jurisdiction for whatever kind of discrepancies or arguments they'd have with one another, they would actually go to the domine. The domine was the local pastor. And that local pastor was the guy who would sort of make the big decisions about who was right and who was wrong. He would sort of regulate the local community. And it was considered in these little Dutch communities sort of a position of highest honor. There was no greater honor than to be a domine. This also existed in Israel, in Jesus' day, for the rabbis. Although there was this local Roman law and Herodian law that the rabbis were really the positions of greatest honor, and really very often the rabbis would be the ones that would make some of the big key decisions in the local areas in Israel. Let's read the passage real quick. It's from the Gospel of Matthew, Matthew chapter 9. As Jesus went from there, he saw a man named Matthew. Keep in mind, it's Matthew that's writing the story. Saw a man named Matthew sitting at a tax collector's booth. "Follow me," he told him. And Matthew got up and he followed him. And while Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but I've come to call sinners." You know, the Jewish people had such a love, and still do, for Torah. Torah was the first five books of the Bible. And it was, for the Jewish people in Jesus' day, the Torah was the greatest honor. It was God's word. They loved God's word. They loved the Bible. They wanted God's word to be at the center of everything in their life. They wanted to study it, to know it, to use it to make every single decision. They loved to debate it, to make art about it, to think about it. And they had a whole structure built around Torah. When Torah came out in the synagogue, they would dance around and sing and rejoice, like bouncing the scrolls up and down in the air like it was a party because they had the Bible. I wish we did that. You know, they'd be like, "God's word, God's word, God's word," you know, like, we should do, you know, we're all so often like,
"Open your Bibles, Matthew chapter 9.
No, they were so thrilled about the scriptures, about God's word. This was this gift given to them about how to live God's way. They believed if one generation forgets Torah, then everything could fall apart. And so they would begin with little children. They would say, "We want to stuff our children with Torah like you would stuff an ox," you know? And so they began at age 5 to teach children the Torah, to begin a process of actually memorizing the first 5 books of the Bible. They would use that for all of their learning, not just religious learning. They would use it to teach them how to write. They would use it to teach them how to tell stories, how to do all of these things. And so it became the center of education and therefore the center of social life for the Jewish people. Built into that system was a system of rabbis who debated and discussed the word with one another. And to be a rabbi in the first century and in Jesus' day was a tremendous honor, huge honor, one of the greatest honors you could have within Jewish society. And very often, these students that would begin at 5, the very best of the best, would think that they were so good at Torah and at understanding God's word and the law and the prophets that they would seek after another rabbi that would mentor them because they themselves would want to become a rabbi themselves. And so they would go, usually long distances, risking, you know, life and limb to find some rabbi to see if he would take them under his learning. And so they would travel and they would find this rabbi and they would ask him, "May I follow you? May I take your yoke upon me?" A rabbi's yoke was his interpretation of the Bible. You might call it his denomination. And so every rabbi that was well known would have a certain way of interpreting scripture, and he would want disciples, and those disciples' jobs would be to become like clones of the rabbi. The rabbi would want these disciples, these talmidim, to be just like him in every way. And so he would pick these young teenage boys, and they would follow him, and they would do everything like him, because the rabbi, you see, he'd pick the best of the best, and he would say, you guys can do everything that I do. Not only can you, but you ought to, and you will. And so most of the time, when some great student went before a rabbi and asked to learn from him, very often the rabbi would reject the student. He would say, go and ply your trade. Go and do what your dad does. You are not good enough to be my disciple. You're not smart enough. You're not good looking enough. You're not tall enough or short enough or fat enough or skinny enough. You need to go. Rabbis always, I think, this is Bobby now, I think rabbis really wanted to just pick a hand, you know, hand-select few of students that would really up their own reputation. You know what I mean? I want the best looking, the smartest, the brightest, the Harvard of students. But every once in a while, some student would find a rabbi, and the rabbi would say these powerful words to him. The rabbi would say, follow me. Follow me. And when that happened, that meant you were accepted to become like this rabbi. When a rabbi said to you, follow me, he's saying, I think you are good enough to be like me and to do the things I can do. I believe that you can be like me. I think you're good enough. That's powerful. And if a boy would be called in this way, to be like the rabbi, he would go before his father and tell his father about what would happen. And there was this sort of famous line. Ray Vanderlyn talks about it a lot. The father would say to his boy, who's no longer going to be a fisherman, no longer going to be a blacksmith or whatever, he's going to be a rabbi, he would say to his son, may you be covered in the dust of your rabbi. The idea being that you'd always have this rabbi, and like little ducklings, you would have little teenage boys following behind him, asking him questions, learning from him about Torah. What a huge honor it was for first century Jewish men to have a boy that was good enough, smart enough to become a disciple. One of the highest positions of honor in Jesus' day would have been a rabbi. Jesus, of course, was a rabbi. He was called that multiple times. But probably the worst position, I mean, probably the very worst was a Samaritan, but only slightly better than that. I mean, one of the worst of the worst were the tax collectors. I mean, tax collectors were the vermin, the scum of the earth. There was a nationalistic sort of undergirding to why tax collectors were so hated. Again, in Jesus' day, there was a fanatical nationalism in Israel. You had a Jewish people that wanted to see essentially a theocracy in Israel, where the religious order was also the government, where God was king over Israel. And instead of that, they had these white guys from Italy, the Roman Empire, dominating them, overseeing them, occupying their houses, doing all of their pagan practices, all of their pagan things that they do in the midst of these very clean, holy Jewish people, and it drove them nuts. And they believed that when a Messiah would come, that this Messiah would sort of usher out these rotten Italians and free them and give them this sort of new theocracy. And so there was this fanatical nationalism that was sort of undergirding the Israeli people today. You had these tax collectors who were Jewish that worked for Rome, you see? Not only did they work from Rome, they were extortionists. So the system, not wise, the system that was set up was essentially that the tax collectors would go around and collect taxes from the locals for income tax and all sort of import, export tax and whatever. And then in order to pay themselves, they would sort of like add a little extra and not say how much that extra was. And then use Roman muscle to get the money out of people. That makes sense? So imagine, like, you've got this Jewish guy who's sided with Rome, who's going around to, like, Jewish widows and, like, orphans, and he's sort of like that wolf, a sheriff of Nottingham, you know, on the Robin Hood cartoon, like, where he takes the guy's cast and he, like, hits it to get a little coin out of it. So you had these rotten tax collectors that sort of sided with Rome, and so they were hated. They were grouped in oral tradition with all of the vile beasts mentioned in Leviticus 20. They were banned from the synagogue, meaning they were not allowed to be a part of normative Jewish worship life. They weren't allowed to come to church, ever. They weren't allowed through the doors. And what happens? Jesus goes to Matthew the tax collector, and he says these powerful words. He says, "Follow me." You could have heard the air in the room evaporate as everybody Remember, only the best of the best, the brightest of the brightest, the holiest of the holiest could follow rabbis. And here's this Jesus who goes before a tax collector and says, "I think you're good enough. I think you can be like me. I think you can be changed like me. I think you can do the things that I do. I think you can be a man of God." Imagine the power of that. Jesus calls a man that everyone hates to be in the most honored, respected position in Jewish society. He calls him to be his Talmid, to be his student, to follow him, to be covered in his dust. He breaks a chain, possibly, of father and son, tax collector after tax collector, being outside of God's kingdom. He invites him in to the blessing of God's covenant and Torah life. Isn't that powerful? Here's the thing. Wherever you are in life, Jesus is saying to you, in the midst of your sin, in the midst of your brokenness, in the midst of your rejection, follow me. He's saying, "I think you're good enough. I think you're smart enough. I think you're good looking enough. I think you're wise enough. I think you can be like me." Isn't that great news? Jesus says to all of us, no matter how old we are, no matter how young we are, no matter what our baggage is, no matter what we're wrestling with, you can be like him. In fact, more than that, he says, "Greater things than these will you do." Do you believe that? You know, we claim that we're saved by faith. And Matthew believed what Jesus said about him, and it was accredited to him as righteousness. Matthew believed that when Jesus said to him, "You can be like me," he believed it with all of his heart and carried it with him to the grave. And God called it righteousness. We have faith in what people say, but we usually don't have faith in the things that God says. We put our faith in all the horrible things that people say about us. We believe the horrible things our dad or mom or our grandparents or siblings or children or coworkers or society, we believe the things they've said about us, and we haven't had faith in the things that God has said about us. We've put faith in those horrible things and believed it, and it's taken root in our lives. No more. Stop having faith in the horrible things that people say about you and start believing and have faith in what Jesus says about you, that you can be like him, you can be his Talmid, you can follow him, and you can do the great things that he did in this world. Scriptures say that we're saved by faith. It's faith alone that rescues us, not our good works. Faith is trusting that God is who he says he is and believing that God will do what he says he would do. No matter who you are, no matter how pious and self-righteous and religious you are, or how down and out and poor and sinful you are, you can become like Jesus. You can be like him. You can follow him. And you can follow his ways. And that is very, very good news. And so I want to do something for a minute here. I want you to close your eyes with me. And so I want to offer you here in the church and all of you watching on television the opportunity to say yes to the rabbi's call to follow him. If you want to be a disciple, if you're sitting here in this church and you want to be a disciple, I'm not going to ask you to stand. I'm not going to ask you to raise your hand. I'm not going to ask you to come forward. This is between you and God. I'm going to ask you to simply say, "Yes, Lord, I will follow you." And if you do that and you believe it to be true, you will be saved. You want to be justified, saved, redeemed. You need a fresh start. If that's you, then I want you to pray this. You don't have to say it out loud. I'm going to pray this prayer, and I want you to sort of align your heart and your mind with this prayer. And then I want all of us to say amen. And when you say amen, that's a way of saying, "This is my prayer too." And so, Lord, Help me. Forgive me of my sin. I don't know everything about the Bible. I don't know everything about God or Jesus. But Lord, I have just enough faith to believe that you can save me. I want to become a disciple. Forgive me of my sin. Redeem me. Renew me. I want to be your student. Lord, I love you. And in Jesus' name, amen. Amen. If that was you, may you be covered in the dust of your rabbi. Amen. And now, the Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Bobby Schuller sprak over de vraag van Jezus. Volg mij. De Bijbel staat er vol van, dus best boeiend om dat vandaag eens na te lezen. Bijvoorbeeld het verhaal van de rijke jongeling. Wij gaan afscheid nemen. Volgende week hebben we als gasten Laurina de Visser. Toen ze 18 was, verloor ze beide ouders. Ze schreef er een boek over om tieners te helpen om verlies te verwerken. Iedereen heel hartelijk bedankt voor het kijken. Nog een fijne moederdag en ik hoop namens het team tot volgende week.
I talk to God. He understands. He hears every word I say. And he knows what's in my heart as I pray, Lord.